Well, brethren, if you could please turn with me to John and chapter 4.
Broeders, kunt u naar Johannes 4 met me opslaan?
And our brother Kees will read for us from verse 19 to verse 26.
En ik zal voor u lezen van vers 19 tot en met vers 26. Johannes 4, vers 19. De vrouw zei tegen hem: Mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. Ja.
In our last session we were beginning the theme of being passionate for the glory of God.
In onze vorige sessie zijn we begonnen met het thema om passie te tonen voor de heerlijkheid, de eer van God.
I mentioned the fact that human beings are zealous for a lot of things.
Ik noemde het feit dat wij mensen vaak gepassioneerd zijn voor een heleboel verschillende dingen.
Some are zealous for the political power.
Sommigen die hebben veel passie en gedrevenheid voor politieke macht.
Others are zealous for their various sports.
Sommigen zijn juist vol passie voor hun verschillende sporten.
And it's very easy for us to classify zeal for God as simply one of those categories.
En het zou heel eenvoudig zijn om onze passie voor en gedrevenheid voor God simpelweg te klassificeren alsof het één van deze dingen was.
But I said that is not the case.
Maar ik zei u dat dat niet het geval is dus.
Zeal for God should be all consuming.
De passie voor Gods eer moet ons helemaal in beslag nemen.
Because God satisfies us at the deepest level.
Omdat alleen God ons volledige voldoening geeft op het diepste niveau van ons hart.
He is an answer to our cries when we are really desperate.
Hij is alleen het antwoord op onze roepen tot hem wanneer wij werkelijk diep in nood zitten.
Politics and sport cannot meet us at that point.
En politiek en sport kunnen nooit dat voor ons betekenen in het diepst van ons hart.
And so we saw from the example of David.
En zo zagen we van het voorbeeld van David.
How he cries out to all of us to test and see that the Lord is good.
Hoe hij ons allemaal zo krachtig oproept om te proeven en te zien en te smaken dat de Heere goed is.
Now we need to realize as we come into our second session.
We moeten ons realiseren als we nu in onze tweede sessie komen.
That ultimately a passion for God's glory is a passion for the true worship of God.
Dat we moeten ons realiseren dat een echte passie voor de eer van God betekent dat wij hem ook moeten aanbidden in geest en in waarheid.
God is not food to satisfy us.
God is niet als voedsel om ons voldoening te geven.
He is not there for us. We are there for him.
Ja, hij is er niet voor ons, maar wij zijn er juist voor hem.
And therefore in this second session we are moving into that direction.
En daarom gaan we in deze tweede sessie in die richting verder.
Because God created the universe so that in seeing it we may worship him.
Want God heeft juist het hele heelal geschapen dat als wij het zien, dat wij hem mogen aanbidden.
And yet, despite that, it is very easy for worship to lose its meaning.
En ondanks dat we dat kunnen zien, is het zo gemakkelijk voor onze aanbidding van God om de betekenis daarvan te verliezen.
That's what happened to the people of Israel.
En dat gebeurde met het volk Israël.
As they were going into the promised land,
toen ze het beloofde land binnengingen,
God wanted them to be jealous for his glory.
God wilde dat zij juist gedreven waren voor zijn eer.
So that they do not mix it with the worship of the nations they were going to find there.
Zodat ze het niet zouden vermengen met de aanbidding van de andere volken die daar waren.
And yet exactly what he was warning them against is what happened.
En precies nou datgene waar het volk tegen gewaarschuwd was, is precies wat er gebeurde.
They went into idolatry.
Ze gingen zich bezighouden met afgoderij.
And even those who remained worshiping in the temple,
en zelfs degene die in de tempel bleven aanbidden,
they lost the heart of true worship.
Zij verloren het hart van werkelijke aanbidding.
So that by the time you are coming to the book of Malachi,
zodat op het moment dat je in het boek van Malachi aankomt,
God is saying to the priests, shut the doors of the temple.
God zegt dan tegen de priesters van, doe de deuren van de tempel maar dicht.
Lock the people outside.
Sluit de mensen maar buiten.
I'm not interested in the sacrifices they are bringing here.
Ik heb absoluut geen interesse in de offers die ze hier brengen.
My name is supposed to be great among the nations.
Mijn naam moet juist groot zijn te midden van de volken.
But you are bringing to me lame and blind creatures.
Maar wat je aan mij geeft is alleen maar lamme en blinde schepselen.
Brethren, it's very easy for us to fall into exactly the same position.
Broeders en zusters, het is voor ons zo gemakkelijk om in exact dezelfde fout te vervallen.
Where our worship has lost something of the glory of God.
Als onze aanbidding juist datgene verliest, iets verliest van de heerlijkheid van God.
We may still have the outward form of worship.
We kunnen nog steeds de uiterlijke vormen van aanbidding hebben.
But the quality of it may be extremely low.
Maar de kwaliteit die van onze aanbidding kan extreem laag geworden zijn.
And this is why I bring you to John and chapter 4.
En dat is waarom ik jullie graag mee wil nemen naar Johannes 4.
Because Jesus, who is the Son of God,
omdat Jezus, die de Zoon van God is,
was concerned to correct this error.
Jezus was erop uit om juist dit misverstand, deze vergissing, te corrigeren.
So that we could recover true worship.
Zodat we echte aanbidding zouden kunnen, ze hersteld zou kunnen worden.
Worship that would truly glorify the God of heaven.
Aanbidding die de heerlijkheid van de enige God werkelijk zou aanbidden.
Worship that even the angels of God can come alongside us, as it were, to worship him.
Ja, een aanbidding waarbij zelfs de engelen zich aan ons toe kunnen voegen om onze Heere God te prijzen.
And so we find Jesus giving us something of a nice definition of worship here.
En daarom vinden we een prachtige definitie van aanbidding hier in dit gedeelte.
He says God is spirit in verse 24.
Hij zegt God is geest in vers 24.
And those who worship him must worship in spirit and truth.
En wie hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid.
Or as he puts it in the previous verse.
Of zoals hij in het voorgaande vers zegt.
The hour is coming and is now here.
De tijd komt en is nu.
When the true worshippers,
dat de ware aanbidders,
the real and genuine worshippers,
de echte authentieke aanbidders,
those who will worship God correctly,
degene die God werkelijk op de juiste manier willen aanbidden,
will worship the Father in spirit and in truth.
En zij zullen de Vader werkelijk aanbidden in geest en in waarheid.
And listen to this phrase here.
En luister naar deze zin.
For the Father is seeking such people to worship him.
Luister naar deze, want de Vader die zoekt juist zulke mensen die hem zo willen aanbidden.
God is looking for such worshippers.
God zoekt naar zulke aanbidders.
Because such worshippers alone glorify him.
Omdat zulke aanbidders alleen hem kunnen aanbidden en verheerlijken.
Very well then. What does Jesus mean when he says we are to worship him in spirit and in truth?
Maar wat bedoelt Jezus nu precies als hij zegt dat wij moeten hem aanbidden in geest en in waarheid?
He is not primarily defining worship.
Hij is niet primair een definitie aan het geven van aanbidding.
He is primarily correcting two serious mistakes.
Hij is in feite twee serieuze, ernstige vergissingen aan het corrigeren hier.
The first was the one that was committed by the Jews.
De eerste was de vergissing die de Joden begingen.
And the Jews were in their minds limiting the worship of God to a place.
En wat de Joden deden was zij beperkten de aanbidding van God in hun hoofd tot een bepaalde plaats.
And the place was the temple.
En die plaats was de tempel.
And so you find that that was the complaint of this Samaritan woman.
En dat was nu juist ook de klacht, de aanklacht van deze Samaritaanse vrouw.
Vers 20.
In vers 20.
Our fathers worshipped on this mountain.
Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden.
But you Jews, you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship.
Maar jullie Joden zeggen nou juist dat in Jeruzalem de plaats is waar je moet aanbidden.
You see, the people, the Jews, had this place that God, through David, had designated for his worship.
Want je weet, de Joden die hadden natuurlijk de tempel als de plaats die David daarvoor ingericht had om God te aanbidden.
And somehow they felt there was a superiority that they had.
En op de een of andere manier voelden ze zich daarom superieur vanwege die tempel.
They were not so much thinking about the spirituality of the worshippers.
Ze dachten helemaal niet zo erg over de spiritualiteit of het geestelijk gestel van de aanbidders.
But simply about the fact that we have the place where God says he must be worshipped.
Maar ze dachten veel meer alleen na over wij hebben de plaats waar God werkelijk aanbeden moet worden.
And so as they looked at their cousins, the Samaritans.
En zo wanneer ze naar hun neven keken, de Samaritanen.
Meeting on their mountain.
Die op hun eigen berg samenkwamen.
They would say, you can't be correct.
Dan zouden ze gewoon zeggen van, nee, jullie hebben het gewoon bij het verkeerde eind.
God is not interested in that.
God is niet geïnteresseerd in jullie aanbidding.
They were not even asking themselves the question about the spirituality of the hearts of the worshippers.
Want en ze vroegen helemaal niet zich af hoe het stond met de spiritualiteit, de geestelijke gesteldheid van de aanbidders.
As far as they were concerned, true worship depended on this place.
En wat hun betreft was echte aanbidding helemaal alleen afhankelijk van deze plaats.
Jesus is saying that is wrong.
En Jezus zegt simpelweg dat is fout.
Worship is to be primarily spiritual.
Aanbidding moet in de eerste plaats geestelijk zijn.
It's about the condition of your heart.
Het gaat over de conditie van je hart.
It is whether you have been made alive by the Spirit of the living God.
Het gaat erom of je levend ben geworden door de geest, de levendmakende geest van God.
Whether you have got a spiritual relationship with him.
Het gaat erom of je een geestelijke relatie met hem hebt.
So that is where the connection is taking place.
Want dat is waar de verbinding plaats gaat vinden.
You see, God is spirit.
Want God is een geest.
And therefore, if you are to relate to him, it must be at a spiritual level.
Dus als je in een verhouding met hem wilt staan, moet het op een geestelijk niveau zijn.
And also because he is spirit.
En ook omdat hij geest is.
You cannot limit him to one place.
Kun je hem natuurlijk niet opsluiten in één plaats.
God is everywhere.
God is overal.
All the time.
Ieder moment.
So you cannot say only those who are meeting in a particular place are the ones who are meeting with him.
Dus je kan helemaal niet zeggen dat alleen degenen die in een bepaalde plaats samenkomen, dat die God ontmoeten.
What a challenge this must have been to the Jews.
Dit moet natuurlijk een enorme uitdaging geweest zijn voor de Joden.
Remember, the temple had cost a fortune to put together.
Denk erover na dat die tempel die heeft een fortuin gekocht om te bouwen.
Gekost. There was a lot of gold that was poured into that infrastructure.
Er zat een enorme massa goud in die structuur van de tempel.
So for Jesus to say that worship is not limited to this place must have blown their minds.
Dus om dan te zeggen dat aanbidding helemaal niet gebonden is aan deze plaats, dat moet werkelijk hun verstand te boven gegaan zijn.
He was not saying you couldn't worship there.
Hij zei niet dat je daar niet kon aanbidden.
But you could not limit God to that place.
Maar je kan God niet beperken tot deze plaats.
And brethren, we need to apply this to ourselves as well.
En broeders, we moeten dit ook op onszelf toepassen.
Because there are a lot of people who somehow think worship is related to the building in which they meet on Sunday.
Ja, want er zijn een heleboel mensen die denken dat aanbidding echt helemaal beperkt is tot het gebouw waar we zondag samenkomen.
And that structure, that's where worship is.
En die structuur, dat gebouw, dat is waar de echte aanbidding is.
So how they live the rest of their lives, it doesn't matter.
En hoe je dan de rest van je leven leeft, zou eigenlijk niet ter zake doen.
What they do with their lives the rest of the week, it doesn't matter.
Wat je met de rest van je leven doet in de rest van de week, maakt niet uit.
And even when they come to the place of worship,
en zelfs als ze in die plaats van aanbidding komen,
they are not concerned about the state of their hearts.
Zijn ze helemaal niet bezig met de staat waarin hun hart zich bevindt.
They just go through the motions of worship.
Ze gaan gewoon door de rituelen heen van de aanbidding.
Often half asleep.
Soms half in slaap.
Throughout worship.
Dat is aanbidding.
And somehow because they have filled in that time.
En omdat ze denken dat ze die tijd daar doorgebracht hebben.
They go home saying we worshipped God.
Dan gaan ze naar huis en zeggen we hebben God aanbeden.
No, you didn't.
Nee, u deed dat niet.
You may have slept in worship, but you didn't worship.
Je hebt misschien goed geslapen tijdens de aanbidding, maar je hebt God niet aanbeden.
Worship is a vital connection between your spirit and God.
Aanbidding is een vitale connectie tussen jullie geest en God die geest is.
It is the expression of your affections, your inner affections for God.
Het is de uitdrukking van je innerlijke verlangens en verlangen naar God.
It is your respect for the God of heaven.
Het is uw respect voor de God van de hemel en aarde.
It is your repentance, inner repentance to the God of heaven.
En het is jullie innerlijke bekering en berouw naar de God van de hemel.
It is with your spiritual eyes beholding the glory of the God of heaven.
Het is juist met je geestelijke ogen dat je de God van hemel en aarde ziet.
Whether it is at home or in the church building in Africa or in Netherlands.
En of dat nu in jullie thuis is of in de kerk of het nu in Afrika is of hier
is not the issue.
Dat is niet waar het om draait.
God is spirit God, and we are to worship him in spirit.
God is een geest en we moeten hem in de geest aanbidden.
Are you worshiping the true God of heaven?
Aanbidden jullie werkelijk de echte, de ware God van hemel en aarde?
Have you truly come alive spiritually?
Zijn jullie werkelijk geestelijk levend geworden?
Was there ever a day in your life when your spiritual eyes got opened to the reality of the God of heaven?
Is er ooit een dag geweest dat je geestelijke ogen opengingen voor de werkelijkheid van de God van de hemel?
So that there is true repentance there.
Zodat je tot echte bekering gekomen bent.
There is true reverence for God.
Zodat er echte eerbied is voor God.
There is real affection for God.
Zodat er echte liefde en verlangen is naar God.
You tremble at his word.
Je beeft voor zijn woord.
And you would seek to glorify him.
En je zoekt ernaar en je wil hem verheerlijken.
You don't limit that to outward rituals.
En dat beperk je niet tot uitwendige rituelen.
You do not limit it to a particular place like a church building.
En dat beperk je niet tot een bepaalde plaats, een kerkgebouw of zo.
Because you recognize that God is spirit.
Want je weet en je herkent dat God geest is.
That's the first correction that Jesus was making.
Dat is dus de eerste correctie die Jezus hier maakt.
And it was a correction he needed to make to the Jews.
En het was een correctie die hij voor de Joden moest aanbrengen.
There is a second mistake that he was correcting.
Maar er is een tweede vergissing die hij wil corrigeren.
And it was one that was related to the Samaritans.
En die had alles met de Samaritanen te maken.
And for us to appreciate that.
En om voor ons om dat te beseffen.
Let's quickly go to 2 Kings and chapter 17.
Laten we daarom even snel teruggaan naar 2 Koningen 17.
2 Kings 17 in the Old Testament.
2 Koningen 17.
If we are there, we should begin from verse 24, going downwards.
Dan moeten we bij vers 24 beginnen.
We will end with verse 28 for now.
En dan kunnen we bij vers 28 stoppen. Ik zal het lezen. De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Guta, uit Ava, uit Hamat en Sefarvaim en liet hen in de steden van Samaria wonen, in plaats van de Israëlieten. Zij namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. En het gebeurde in de begintijd dat zij daar woonden, dat zij de Heere niet vreesden. Daarom zond de Heere leeuwen onder hen, die enige van hen doden. Daarom zeiden zij tegen de koning van Assyrië: de volken die u liet wegvoeren en in de steden van Samaria hebt laten wonen, kennen de wijze niet waarop de God van het land gediend moet worden. Daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden. En zie, die doden hen, omdat zij de wijze niet kennen waarop de God van het land gediend moet worden. Toen gebood de koning van Assyrië: breng een van de priesters die u daar vandaan weggevoerd hebt, daar naartoe, om er te gaan wonen, zodat hij hun de wijze kan leren waarop de God van het land gediend moet worden. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had, en deze ging in Bethel wonen. Hij leerde hun hoe zij de Heere moesten vrezen.
I'll ask our brother to just read verse 29 and then jump to verse 32 and 33.
Ja, nog even dus vers 29. Maar ieder volk bleef zijn eigen goden maken. Zij plaatsten die in de huizen op de offerhoogten die de Samaritanen gemaakt hadden, ieder volk in hun steden waar zij woonden. En dan vers 32 en 33. Daarnaast vreesden zij de Heere en stelden voor zichzelf uit hun geledingen priesters aan voor de offerhoogten die voor hen dienst deden in de huizen op de offerhoogten. Zij vreesden de Heere, maar dienden ook hun goden overeenkomstig de handelwijze van de volken waaruit men hen weggevoerd had.
And finally, verse 41.
En dan nog even vers 41. Deze volken vreesden de Heere en ze dienden hun afgodsbeelden. Ook hun kinderen en hun kleinkinderen doen zoals hun vaderen gedaan hebben tot op deze dag.
So you can begin to see what was really happening among the Samaritans.
Zo, dus nu kunnen jullie een beetje zien wat er gebeurde onder die Samaritanen.
They had a bit of God.
Ze hadden een beetje van God.
And a bit of their own traditional religions.
En een beetje van hun eigen traditionele godsdienst.
They feared the Lord.
Ze vreesden de Heere.
And also worshipped their own gods.
En aanbaden ook hun eigen goden.
Therefore, the religion was a complete mixture.
Dus daarom was hun godsdienst een compleet mengsel.
And inevitably, when you put that which is good together with that which is bad, the mixture is bad.
En wat er namelijk gebeurd is, al dat is onvermijdelijk dat als je goed en kwaad met elkaar vermengt, wat er dan uitkomt, is kwaad.
When you bring truth and you add error to it, the product is error.
Want als je de waarheid samenbrengt met ketterij en je mengt het, wat je overhoudt is ketterij, is vergissingen.
If you bring health and you add to it sickness, the product is sickness.
En als je gezondheid neemt en je voegt er ziekte aan toe, wat je dan krijgt is natuurlijk ziekte.
I'm sure we all know that.
Dat weten we allemaal.
If you are healthy and you sit in the same room with somebody who's coughing.
En als je gezond bent zelf en je zit in dezelfde ruimte met iemand die zit te hoesten.
It's not your health which rubs off on him. It's his disease which rubs off on him.
Dan is het niet jullie gezondheid die de ander beter maakt. Nee, de ziekte van de ander die wordt overgedragen op jou.
And so the Samaritan religion was a false religion.
En dus was de religie van de Samaritanen een valse religie.
The mixture was dangerous.
Het mengsel was heel gevaarlijk.
And Jesus is now saying to this woman.
En Jezus zegt nu tegen deze vrouw
that God wants truth in his worship.
Dat God namelijk waarheid wil in zijn aanbidding.
His worshippers must not only worship in spirit, they should also worship in truth.
Dus degene die God aanbidden, moet hem niet alleen aanbidden in geest, maar ook in waarheid.
Because God has revealed himself.
Want God heeft zich geopenbaard.
So there is no need for us to start inventing some knowledge about him.
Dus het is helemaal niet nodig om wat nieuwe kennis over God uit te gaan vinden.
He has revealed himself as the creator of the whole universe.
Hij heeft zich geopenbaard als de schepper van het hele universum.
So since he created everything, he himself cannot be created.
Dus omdat hij alles geschapen heeft, kan hij zelf natuurlijk niet geschapen worden.
The moment you make something and then you bow to it and say, my God, you are already in error.
Dus op het moment dat je zelf iets maakt en je buigt je daarvoor neer, dan ben je op de verkeerde manier bezig.
Because he is the creator of everything.
Want God is de schepper van alles.
Similarly, God governs the universe.
En op gelijke wijze regeert God over het hele universum.
He is the one who feeds and watches over us.
Hij is degene die ons voedt en die ons bewaart en beschermt.
Therefore, he does not need anything from us.
En daarom heeft hij natuurlijk helemaal niets van ons nodig.
If he wanted to eat meat, all the cows in Netherlands are his.
En of je het wil toegeven of niet, maar alle koeien in heel Nederland die zijn van God.
But he doesn't need them.
Maar hij heeft ze helemaal niet nodig.
He doesn't even breathe the air that you need to breathe.
He, hij ademt helemaal niet de adem uit die jullie moeten uitademen.
He is above all things.
Hij staat boven alle dingen.
And all things owe their continuing existence in him.
En alle dingen hebben hun voortdurende bestaan alleen in hem.
He has revealed all those things.
Hij heeft al deze dingen geopenbaard.
So the moment we have a kind of God who needs us, It's already an idol we
dus
have.
Op het moment dat je een god hebt die iets van ons nodig hebt, weet je zeker dat het een afgod is.
It is not the all glorious being who governs the universe.
Het is niet het alles overheersende heerlijke god die het universum regeert.
He has also revealed himself as our redeemer.
Hij heeft zich ook aan ons geopenbaard als onze verlosser.
He has saved us by his grace.
Hij heeft ons gered door zijn genade.
He has not needed us to try and do something to merit his favor.
Hij heeft het helemaal niet nodig gehad dat wij iets zouden doen zodat wij zijn genade zouden verdienen.
The Bible says for God so loved the world that he gave.
Want wat de Bijbel zegt is, God heeft de wereld zo lief gehad dat hij gaf.
So we come to him empty-handed.
Dus we komen naar hem met lege handen.
We come to him just as we are.
We komen bij hem gewoon zoals we zijn.
Beggars needing him to fill us.
Bedelaars die het nodig hebben dat hij ons vervult.
You see, we come to God according to the way he has revealed himself.
Want wij kunnen alleen maar bij God komen langs de weg die hij zelf voor ons geopenbaard heeft.
We are to worship him in truth.
Wij moeten dus hem aanbidden in waarheid.
He has revealed himself as the coming judge.
Hij heeft zichzelf ook geopenbaard als de komende rechter.
The judge of the living and the dead.
De rechter van de levende en de doden.
Who must punish sin.
Die de zonde wel moet straffen.
And welcome into his presence those who are declared righteous.
En alleen diegene in zijn aanwezigheid kan uitnodigen die rechtvaardig zijn.
Again through the person and work of his son Jesus Christ.
En alleen dat kan door het werk van de persoon, de Heer Jezus Christus.
So as the only true God, he has revealed these things about himself.
Dus als de enige ware God heeft hij deze dingen aan ons geopenbaard.
That in his ultimate dwelling place,
dat in zijn uiteindelijke plaats waar hij is,
he sits on a throne across the entire universe.
Dan zit hij op de troon te midden in het hele universum.
Surrounded by thousands upon thousands of holy angels.
Omgeven door duizenden en duizenden heilige engelen.
In holy adoration.
In heilige verering.
And all he says is that while we are dwelling on earth,
en alles wat hij zegt is terwijl wij hier nog op deze aarde zijn,
we begin to rehearse something of that worship.
Dan beginnen we ons iets te oefenen in die vorm van aanbidding.
Which will occupy us for all eternity.
Die ons tot in alle eeuwigheid mag bezighouden.
When we behold him in his glory.
Wanneer we hem zien in zijn heerlijkheid.
So it is those truths that are to fill our minds.
Dus het zijn juist deze waarheden die onze gedachten en verstand moet vervullen.
It is those truths that are to inflame our hearts.
Het zijn die waarheden die ons juist in vuur en vlam moeten zetten, onze harten.
So that we worship God according to what he has revealed.
Zodat wij God aanbidden in overeenstemming met wat hij zich heeft geopenbaard daarover.
The Samaritans needed to abandon their gods completely.
De Samaritanen die moesten hun afgoden echt achter zich laten.
They were not to add to their religion the extra, which is Jehovah.
Zij moesten aan hun religie verder niks toevoegen. Het gaat alleen om Jehovah.
That's what God expects of us to do as well.
En dat is wat God ook van ons verwacht dat wij zullen doen.
Are we sure, brethren, that we are worshiping the God of the Bible?
Zijn wij er zeker van, broeders, dat wij ook werkelijk de God van de Bijbel aanbidden?
According to how he has revealed himself?
Op de manier zoals hij zich geopenbaard heeft?
Or do we have a mixture in our own thinking?
Of hebben wij ook een mengsel in ons hoofd, in onze gedachten?
A God who is some old grandfather.
Een God die een oude grootvader is.
who doesn't mind how we live.
Die het niet interesseert hoe wij leven.
You know the way grandfathers are.
Sorry.
Do you know the way grandfathers are? When
ja, u weet hoe grootvaders zijn.
Children can be dirty.
Kinderen kunnen zich vuil gemaakt hebben.
And they come and climb all over them.
En kinderen, kleinkinderen, die klimmen op grootvader, op opa.
And they go, you know, these grandchildren.
En de grootvader vindt het helemaal geweldig.
It's the fathers who say, hey, come, behave yourself.
En het is de vader die zegt, hey, kom op, maak jezelf schoon.
And the grandfather says, no, it's okay, it's okay.
En opa zegt alleen, nee, het is fijn, laat het maar.
We easily begin to think of God like that.
En het is zo gemakkelijk om erover na te denken dat God zo is.
A God who doesn't care whether we are messing ourselves up in sin.
Een God die, als het ware, het niet zou kunnen schelen of wij onszelf in de problemen brengen door de zonde.
He just wants the numbers just keep coming.
Hij wil eigenlijk alleen maar de aantallen mensen hebben van kom maar.
That's not the God of the Bible.
En dat is niet de God van de Bijbel.
The era of the Samaritans is that they had this God and they also brought in their old religion.
Het probleem van de Samaritanen is dat zij deze God hadden, maar ze brachten ook de goden van hun eigen godsdienst erin.
We may be guilty of the same.
En wij kunnen schuldig aan hetzelfde zijn.
Therefore, let's make sure that in our worship.
En laten we er daarom op letten dat in onze aanbidding.
The word of God is constantly bathing our minds.
Dat het woord van God continu onze harten en gedachten vervult.
Instructing us about the kind of God who is there.
Om ons te instrueren over de God om wie het werkelijk gaat.
And also how we are to relate to him.
En hoe wij met hem in een goede verhouding kunnen komen.
That's why I love the way the Lord Jesus mentioned this passage to us.
Daarom vind ik het zo mooi zoals de Heer Jezus deze woorden naar ons noemt.
He began with God.
Hij begon met God.
He said God is spirit.
Hij zegt, God is geest.
And those who worship him are to worship in spirit and in truth.
En degenen die hem aanbidden, moeten hem dus aanbidden in geest en in waarheid.
We begin with God.
We beginnen met God.
Who he is.
Met wie hij is.
The kind of God that he is.
De God die hij werkelijk is.
And then we come to ourselves.
En dan komen we bij onszelf pas.
And we say, therefore, how ought we to worship him?
En dan moeten we onszelf afvragen, hoe moeten wij hem aanbidden?
Is that what you are doing?
Is dat wat u doet?
Because you see, when we think of the fact that he is a glorious being.
Dus wanneer wij nadenken over het feit dat hij een heerlijk iemand is.
It changes the way in which we relate.
Dat verandert de manier waarop wij erover denken om met hem in contact te komen.
I often challenge our own people back home.
Ik daag onze eigen mensen thuis in Zambia vaak uit.
That when they have an appointment with the president of Zambia.
Dat wanneer zij een afspraak hebben met de president van Zambia.
They begin preparations much, much earlier.
Dat zij voorbereidingen veel eerder moeten beginnen met de voorbereidingen.
Their minds are already, I've got this important appointment.
En hun hoofd zit er al in gedachten bij van, oh, ik heb deze belangrijke afspraak.
They really get themselves ready.
Ze zorgen er werkelijk voor dat ze echt daarvoor klaar zijn.
And they get there in very good time.
En ze zorgen dat ze daar ruim op tijd zijn.
There's no African time anymore.
Er is geen Afrikaanse tijd meer.
Very early to meet with him.
Ze zijn heel vroeg om hem te ontmoeten.
And as he comes through the door, they are already up and wanting to greet him.
En zo gauw als hij daar door de deur binnenkomt, staan ze al op en willen ze hem groeten.
No absent-minded sleepiness in them.
Er is absoluut geen dat ze met hun gedachten ergens anders zitten of dat ze slaperig zijn.
And yet that's a simple human being who will die tomorrow.
En dat, die koning of de president is een eenvoudig mens die ook morgen ook kan sterven.
And when we come to this thrice holy being.
En wanneer wij bij deze drievoudig heilige God komen,
who is worshipped by these great beings called angels,
die aanbeden wordt door deze geweldige schepselen, de engelen,
who invites us into his presence through the redeeming blood of his son,
die ons uitnodigt om in zijn aanwezigheid te komen door het reddende bloed van de Heer Jezus, van zijn zoon.
We go to him as if we're just going into a supermarket to buy chips.
En dan gaan wij naar hem toe alsof we naar de supermarkt gaan voor een zakje chips.
God says no.
En God zegt nee, nee.
Shut the doors.
Doe de deuren maar dicht.
He puts his fingers into his ears.
Hij doet zijn vingers in zijn oren.
This is an insult to my glory.
Dit is een belediging voor mijn heerlijkheid.
We even sometimes try to make it as close as possible to the entertainment of the world.
Wij proberen het soms zo dicht mogelijk, zo best mogelijk te laten lijken ook op het entertainment, op het vermaak van deze wereld.
So that our young people can mistake it for their dancing on Saturday night at the beer hall.
Zodat onze jonge mensen kunnen denken dat het bijna hetzelfde is als op zaterdagavond uit gaan dansen in de kroeg.
We just want to entertain them.
We willen ze eigenlijk alleen maar vermaken.
The way they were entertained on Saturday.
Op dezelfde manier alsof ze eigenlijk op zaterdagavond vermaakt werden.
God says no.
En God zegt nee.
This is not my glory.
Dit is niet mijn heerlijkheid.
This is not about me.
Dit heeft niets met mij te maken.
This is about yourselves.
Dit gaat alleen maar om jezelf.
Your own pleasure.
Je eigen pleziertjes.
Your own little egos.
Je eigen ego's.
This needs to be shut down completely.
Dit moet volledig uitgesloten worden.
Let me ask, have we got God-honoring worship?
Laat me dit aan jullie vragen. Hebben wij aanbidding die werkelijk God verheerlijkt?
Worship that demands souls that are born again.
Aanbidding die onze zielen en harten omvraagt die werkelijk wederom geboren zijn.
So that those who have come alive spiritually are the ones who thrive to give praise, glory and adoration to the living God.
Zodat diegenen die werkelijk tot geestelijk leven gekomen zijn, er werkelijk een behagen in scheppen om die God werkelijk te eren en te aanbidden.
Is our worship truly exalting God as he has revealed himself?
Is onze aanbidding verhoogd die werkelijk God zoals hij zich aan ons heeft geopenbaard?
And are we passionate about this?
En zijn we daar gepassioneerd over?
That we want this God to be honored and glorified.
Dat wij willen dat deze God werkelijk verheerlijkt wordt en geëerd wordt.
That we want this world to know that our Creator, our Redeemer, our coming Judge is great.
En dat wij willen dat de wereld om ons heen weet dat deze komende rechter, dat hij een groot God is.
That is the worship that God wants.
Dat is de aanbidding die God wil.
And oh brethren, that might be the desire of our hearts as well.
En oh broeders en zusters, dat dit werkelijk de wens van ons hart zou mogen zijn.
May God be glorified in the midst of his people.
Dat God verheerlijk mag worden in het midden van zijn volk.
Let's pray.
Laten we bidden.
Eternal and gracious God.
Eeuwige en genadige God.
We thank you for the words of your Son, the Lord Jesus Christ.
We danken u voor de woorden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus.
Who did not care about being politically correct.
Voor wie het niet belangrijk was of hij politiek correct was.
He was willing to correct both the Jews and the Samaritans.
Want hij wilde zowel de Joden als de Samaritanen corrigeren.
So that true worship may be preserved on this earth.
Zodat echte aanbidding bewaard mag blijven in deze wereld.
A worship that truly glorifies you.
Een aanbidding die werkelijk u verheerlijkt.
Father, we pray this afternoon.
Vader, wij bidden deze middag.
That you might search us, each one.
Dat u ons, ieder van ons, mag onderzoeken.
That in searching us we might see whether we are worshiping you.
Dat als u ons onderzoekt, dat we mogen zien hoe wij u aanbidden.
And whether we are worshiping you in spirit and in truth.
En of wij u werkelijk aanbidden in geest en in waarheid.
And oh God, where we find ourselves failing.
En o Heere, waar wij zien dat wij falen.
Help us to make the necessary corrections.
Help ons om de nodige correcties in ons aan te brengen.
So that we may be truly passionate for your glory.
Zodat wij echt werkelijk gedreven mogen zijn voor uw eer.
So that here on earth there may be a people that are living for you and your glory.
Zodat hier op aarde een volk mag zijn wat leeft voor u en voor uw heerlijkheid.
Father, we are asking this because we want to see you honored in this world.
Vader, wij vragen dit aan u omdat we willen dat u geëerd wordt in deze wereld.
And therefore, Spirit of the living God, take these truths and burn them into each one of our hearts.
En daarom, Geest van de levende God, wilt u deze waarheden nemen en die inbranden in onze harten?
For it is you who has said, my name shall be great among the nations.
Want het is u zelf die gezegd heeft, mijn naam zal groot zijn onder de naties.
O Lord, may that be true here in the Netherlands and also back home in Africa.
O Heere, mag dat waar zijn hier in Nederland en ook bij ons thuis in Afrika.
For we ask it in Jesus' name.
Want we vragen dat in Jezus' naam.
Amen.
Amen.